Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij de les 12 van de Romeinenstudie Overleven in de stad. Ik ben me er heel goed van bewust dat ik in een zekere zin weinig over de stad praat. Ik krijg nu even het seintje dat ik misschien iets te hard sta. Valt dat op een of andere manier te regelen? Goed, ik zal mijn volume aanpassen. Als het gaat over leven in de stad, dan heeft dat alles te maken met hoe de mensen moesten leven in Rome, waar afgoderij was, waar allerlei levensstijlen waren die haak stonden op waar de Joodse zedenwet, de wet van Mozes, over gingen. En voor Paulus is het natuurlijk een heel spanningsveld als hij aan de mensen moest uit gaan leggen dat de wet zoals de Joden die kenden, dat die nu in een heel ander daglicht komt te staan. Dat de mens van nature zondig is en dat er nu een leven door Christus mogelijk is. Een leven vanuit geloof door de Heilige Geest. Hoe ziet deze avond eruit? Het schriftgedeelte is Romeinen 8, vers 1 tot 13. Waarbij vers 9 de kern is, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans, en dat althans betekent omdat, de geest van God in u woont. Ik heb de herziene statenvertaling daarvoor gebruikt, omdat eigenlijk in de NBV is het een beetje ongelukkig vertaald. We gaan het gedeelte met elkaar lezen. Het kopje in de NBV-vertaling zegt: leven door de geest. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest, die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondig bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God. Want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u, die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Tot zover de schriftlezing. Ik heb het schriftlezing iets groter gemaakt dan eigenlijk gepland. En dat heeft alles een beetje te maken met de hoeveelheid avonden die we nog te goed hebben. We hebben nog les 13, les 14, les 15. En daar probeer ik toch zoveel mogelijk van Romeinen in kwijt te kunnen raken. Want dan zitten we eigenlijk alweer op 4 december. We hebben nu 6 november nog, 20 november en 4 december. En 4 december, ja, dan gaan we toch de feestmaand in. En dan wil ik toch eigenlijk op hoofdlijnen Romeinen proberen af te sluiten. We hebben weer een heel stuk gelezen. Waarbij we zullen zien dat de eerste 8 versen eigenlijk een samenvatting is van Romeinen 7. Dus dan blikken we even terug. Dat is dus iets wat je bij Paulus continu ziet. Het probleem vanuit alle hoeken bekijken en iedere keer weer herhalen om het erin te brengen. Om het erin te slijpen. Het keerpunt zit eigenlijk in vers 9. En de struikelblok zit eigenlijk ook in vers 4. Het beruchte zinnetje op dat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. We waren toch van de wet af, zou je denken. Vers 9. Wij leven niet naar ons eigen wil, maar we laten ons leiden door de geest. Dat is het scharnierpunt en zo gaan we de tekst verder door. Hoe ziet het verloop eruit? We gaan zaken bespreken als, wat houdt heiliging nu precies in? Alvorens we de tekst globaal doorgaan, wil ik eigenlijk stilstaan bij heiliging en hoe daar de afgelopen eeuwen over gedacht is en waar het af en toe een beetje schief gegaan is. We gaan het hebben over uit deze tekst de belofte van God in je leven. We gaan het hebben over de vrucht van de Heilige Geest, liefde. En dat de Heilige Geest volbrengt de wet van Christus. Dat is het doel van deze avond. Dit zijn de 7 punten. Ik ga eerst een inleiding hebben op de heiligingsbewegingen. Het gaat om de balans in je leven, is het tweede punt. Derde punt is heiliging, dat is volbracht werk in uitvoering. We gaan het hebben bij de belofte van God in je leven, dat er geen veroordeling meer is, dat leven door de geest vrucht geeft en dat de Heilige Geest de wet van Christus vervult. Dus 7 blokken, waarbij ik de eerste blokken toch wel een beetje tempo erin wil houden om het allemaal voor elkaar te krijgen. Heiligingsbewegingen. Er zijn er, na de reformatie, we hebben het natuurlijk even over gehad, les 10, Maarten Luther, deed een geweldige ontdekking door de Heilige Geest, dat hoe vind ik een rechtvaardig God? Godzijdank door Jezus Christus. We hebben ook ontdekt dat er bij Luther, ja, dat het nog niet helemaal was. Luther zei, ja, voor je behoud, voor je mercy, want dat is het woord genade, bestaat eigenlijk uit de, Nederlands kent alleen maar het woord genade, maar het bestaat uit mercy. Dat is de straf die je verdient en die je niet krijgt. Dat is genade van God, mercy. En het bestaat uit het grace deel, is dat God je ook nog iets gaat geven waar je helemaal geen recht op hebt. En dat zullen we zien, dat is de geest. Die God met jaloersheid begeert. En daar ging het eigenlijk mis. Luther zei voor dat mercy deel, daar hebben we het volbrachte werk van Christus nodig. En bij de grace deel, als je een heilig leven wil leiden, ja, dan moet je je spiegelen aan de wet. Daar heeft de wet de functie voor. We hebben toen in les 10 en les 11 ook al gezien met elkaar van ja, dat gaat hem niet worden. Want een huwelijk tussen de mens, het vlees en de wet, een slecht huwelijk, dat gaat hem niet worden. Nou, hoe heeft men dat opgelost? Want ja, het is natuurlijk prima dat Luther dat zo erin gefietst heeft. En dat heeft eigenlijk een aantal zaken naar voren gebracht. Onder andere John Wesley. Nou, Kerk van de Nazarenen is bijvoorbeeld een stroming van John Wesley. Dat noemen ze ook wel een heiligingskerk. Wat is nou eigenlijk heiliging? Vind ik wel eens leuk om even te horen. Welk beeld hebben jullie bij heiliging? Want we zijn heiligen, we moeten heilig zijn. God is heilig. Welk beeld hebben we bij heiliging? Is er iemand die heiliging. Er wordt hier in de zaal gezegd, ja, heiliging is dat je leven steeds meer in relatie met Jezus is. Ja, in de zekere zin is dat ook zo. Want God is heilig. Heilig is eigenlijk hetzelfde als God zijn eigen natuur. Dat wie God is. God zijn wezen en zijn heiligheid vallen samen. Dus als we zeggen God is heilig, dan zeggen we eigenlijk God is God. Wie hij is, zo is hij. Dat is ook Gods naam. Ik zal zijn die ik zal zijn. Ik ben. En die ik ben is dus de heiligheid van God. En als je tot geloof komt, als je voor het kruis en je wordt geconfronteerd met je zonde, dan kom je weer in de verhouding te staan dat God de heilige, de schepper, wie God is, zijn ware natuur, word je mee geconfronteerd dat God heilig, rechtvaardig, hè, dat God zijn wezen, dat wie hij is, dat ik niet voor hem kan bestaan. En door Christus te accepteren als het offer, geef ik God gelijk. Daarmee bevestig ik wie God is. En dan komen we weer in rechte verhouding te staan. Schepsel, schepper. Dus het heilige, we hebben het zondag gehoord over de tabernakel, het heilige, dat is Gods wezen. En een zondige mens kan God niet ontmoeten, want dan zou God ons moeten straffen. Dan zou onmiddellijk zijn oordeel uitbreken, zou hij ons moeten vernietigen. Maar dat is nou iets wat hij niet wil, want God is liefde. Maar hij is wel rechtvaardig. Nou, dat is heiligheid. Dat is de wezen, de natuur van God. Dus ja, waar hebben we het dan over heiliging? Dat is eigenlijk het hele principe, het geheimenis wat er is, is dat wij, als we tot geloof komen, kind van God worden, een nieuw hart krijgen, en dat ons lichaam een tempel van Gods geest is. Dus God zelf gaat in ons wonen, door de Heilige Geest. En heiliging is dat nu al vooruitlopend op dat we dadelijk een opstandingslichaam krijgen, dat de natuur, de nieuwe natuur van Jezus, zichtbaar gaat worden in ons leven. Nou, en daar is op verschillende manieren invulling aan gegeven. John Wesley, die leerde dat er op een gegeven moment van, ja, je komt wel tot geloof, mercy, maar voor de grace kant, ja, dan moet er toch nog wel wat gebeuren. Dan heb je een ervaring van genade nodig. Nou, dan proef je al wel dat er ook in de kerkgeschiedenis daar natuurlijk al de worsteling van, ja, ik voel het niet en is het dan wel zo, mocht het ooit nog komen staan te gebeuren, dat riep dat ook op, want Wesley legde wel heel erg de nadruk van, ja, je moet wel die genade voelen in je leven. Als je dat niet voelt, ja. Nou, als reactie daarop kreeg je de nadruk steeds meer op het volbrachte werk van Christus. Er kwam steeds meer nadruk op de dood en opstanding van Jezus en dat we met hem zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat nieuwe leven moet je voeden door het woord en door de geest. Dus dat klinkt alweer wat bekender voor ons. Niet veel later kwam eigenlijk Charles Finney. En Charles Finney legde weer een grote prediker, een opwekkingsprediker, waar veel mensen tot geloof kwamen. En die legde de nadruk op een krachtervaring met de Heilige Geest. Dus een tweede ervaring met de Heilige Geest. Lijkt een beetje in die zin op John Wesley. Pardon. En dat moet er zijn. En eigenlijk een voortvloeisel daarvan uit is dat uit de Pinkstergemeente dan komt van dat tongentaal dan het bewijs is dat je dan die tweede ervaring met de geest gehad hebt. En waardoor je overaccentuering hebt gekregen van, ja, vriend, je zit hier nu wel, maar heb je wel tongentaal? Nou, dan ben je niet. Nou, dat is daaruit voortgekomen. Zomaar even drie aspecten van heiligingsaccenten. En ik denk dat het gaat om uiteindelijk om een balans in je leven. Want wat die heiligingsbewegingen ons in de geschiedenis geleerd heeft, is dat daar fanatisme ontstaat. Dus of werken in eigen kracht. Of soort verkapt ook werken met woord en de geest. Of elkaar wijzen van, heb jij wel die tweede zegen en waar bestond dat dan uit? Hè? Dat we elkaar daar weer aan gaan spiegelen. Los van dat er heel veel goeds natuurlijk in zit, dat is natuurlijk altijd. Kwam daar toch wel kramp en fanatisme bij om de hoek kijken. En zeker ons als Pinkstergemeente, zeker die in de beginperiode. Ja, daar ging dat soms met een fanatisme. En je hebt die ervaring niet. Ja, en dan? Je spreekt geen tongentaal, terwijl de Bijbel leert. Het is een gave, wel waar je naar uit mag strekken. Maar als het een voorwaarde wordt, waarmee je zelfs een merkteken, of je wel een waar kind van God bent, Ja, dan voel je al aan, dan kom je op een bepaald spanningsveld waar mensen waarschijnlijk met allerbeste bedoelingen, laat dat voorop staan, dat is geen veroordeling, maar het bracht wel krampheid en fanatisme. En ik denk dat, dat de Bijbel wel ons een paar aandachtsgebieden geeft. En dat is onze zwakte en de kracht van God. Romeinen 7 heeft geleerd dat het aspect is dat je als mens zegt, de basis is, ik, met hoofdletter ik, kan het niet. En dat is overgave. En die overgave is zo hard nodig. Het is niet voor niets dat Paulus uitvoerig, en nu zelfs al in het begin van 8, terwijl hij toch helemaal naar de geest wil, uitvoerig bij dat overgave blijft staan. Omdat als je overgave niet pakt, wordt Romeinen 8 heel erg lastig. Leven uit de geest. Leven uit de geest, daar is overgave een sleutel toe. Waarbij we dan niet zeggen dat ons vlees er dan niet meer is. Ja, dat is er wel. Maar het punt is dat we ons er continu van bewust zijn dat we het niet van onszelf moeten hebben. Maar dat we verlangend zijn naar die overwinnende kracht van God. Ander punt is bemoediging en aansporing, heb ik dat genoemd. Ik denk dat de schrift heel helder leert dat we rechtvaardiging en heiliging nooit uit elkaar moeten trekken. Daar waar Luther in de fout ging, dat had nooit uit elkaar getrokken moeten worden. Omdat heiliging al heel snel een voorwaarde wordt. Ben je echt een kind van God? Ja, echt een christen? Nou, dan... He, dan is het een voorwaarde. Het wordt heel snel omgedraaid van je zal blijken een kind van God te zijn als ik die vruchten in je leven ziet. En dat is namelijk helemaal niet het geval. Want heiliging is namelijk de vrucht. En dat is het verwarrende. Vaak werd heiliging als een, dus dat je op Jezus gaat lijken, dat je dus eigenlijk de vrucht van de geest hebt. Want waar hebben we het over? Heiliging wordt dan zoiets van, ik maak geen overtredingen meer. Eigenlijk is heiliging vaak soort als een koud prakje weer opgediende wet. Van ja, als je dan een kind van God bent, als je een echte christen bent, dan doe je niet meer liegen, dan rook je niet meer, dan doe je dit niet. Het is feitelijk weer gewoon de wet die je in een magnetronmaaltijd weer voor de derde keer opgediend krijgt. Terwijl Bijbels heiliging een gevolg is van je relatie met Jezus. Want een relatie kan je al niet hebben zonder de Heilige Geest. Hè? Dat lazen we ook van een van de versen. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Dat is niet iets om je bang voor te maken, maar het is gewoon de hele nuchtere constatering. Ja, hoor eens, een kind van God ontvangt nou eenmaal de geest. En de geest laat zich gelden in je leven en wil zich laten gelden. Je kan de geest bedroeven, je kan hem onderdrukken. Maar als het aan de geest ligt, je kan niet zeggen dat je een christen bent en dat de Heilige Geest helemaal geen rol daarin speelt. Dat gaat niet. Sowieso onze blijheid is dat Jezus Heer is, komt van de Heilige Geest. Dus heiliging is de vrucht van de geest. En dat is de reden waarom Paulus ons hier in Romeinen 8 aanspoort om dan ook te gaan leven door die geest. Nou, positie en verantwoordelijkheid, dat is een door de rechtvaardiging zijn we in Christus en dat is Gods werk. We zijn vrij van de wet en het oordeel. We zijn geen slaven meer, maar door genade kinderen van God geworden. En dat is onze positie in Christus. Dus, nou ja, dat is altijd het lijntje. We zijn van de duisternis overgaan naar het licht. Positionair, kind van God. Voor het kruis was je in het vlees een zondaar die Gods toorn verdiende. Jezus droeg onze straf. Wij hebben dat offer geaccepteerd. We hebben de geest ontvangen. En we zijn over in het licht, in het koninkrijk van Christus, waar hij Heer is. En we zijn koningskinderen geworden. En we mogen gaan leren om de Heilige Geest ruimte te geven in ons leven, zodat hij tot volle bloei kan komen. Je zou positie en verantwoordelijkheid gewoon kunnen samenvatten, weer als Galaten 2 vers 20, dat is echt de sleutel. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Dus dat is eigenlijk de overgave die je beleidt als kind van God. Van ja, voor het kruis kon ik het niet. Nu heb ik de Heilige Geest, nu kan ik het wel allemaal. Dat is net de verkeerde focus. We richten ons eigenlijk op de Heer Jezus. Dat is wat de Heilige Geest doet. Die richt ons op Christus. Want de Heilige Geest doet namelijk hetzelfde als wat Jezus deed. Als Jezus rondliep, dan deed Jezus niet iets wat hij dacht van, nou, laat ik dat eens doen. Jezus deed de dingen die op dat moment de Vader zag doen. Nou, als wij op Christus gaan lijken, is dat eigenlijk waar de Heilige Geest ons naartoe wil brengen. Is dat wij in ons gebed, in onze wandel met hem, gaan ontdekken wat de Vader wil dat wij die dag gaan doen. En dat zijn kleine stapjes vooruit waarin we mogen groeien. Ja, de nummering trouwens, ben ik op het laatst achtergekomen op het blaadje, die klopt niet helemaal. Dus met mijn opzommingstekens is er ergens iets fout gegaan. En dan kom ik te laat achter. Dus, even kijken hier. Heiliging. Heiliging is volbracht werk in uitvoering. En ik heb vorige keer ook gezegd, eigenlijk hangt er een bordje, je ziet hem niet, maar als je goed kijkt hangt hij er, volbracht werk in uitvoering. Niemand die tot geloof komt, lijkt in al zijn doen en laten, gewoon om het een eenvoudige reden, we leven nog in het vlees, is 100% Jezus. Maar God ziet in ons Jezus. En er is geen toorn op ons, omdat Jezus de eeuwige hoge priester is en voor eens en altijd het offer heeft gebracht. Maar het is wel de Heer die wil om nu al aan deze gebroken schepping, want dat is wat een rol van een priester is, die ziet om naar het verlorene. Ik denk dat ik het beste kan zeggen met de gelijkenis van de verloren zoon. Ik heb het al eens eerder aangehaald. We waren ooit verloren zoon. De vader stond, rende naar ons toe. En de prodigal son in het Engels heette, we noemen het verloren zoon, maar eigenlijk is het de verspilzieke zoon. Die heeft de erfenis, die verspilt alles. Verspilzucht, gewoon echt het verdampt, er blijft niks van over. Nou, zo'n zoon, daar staat de vader op de uitkijk. Die zoon komt terug bij de vader. Dan zijn er momenten, omdat je tijd met God wandelt, dan voel je je de oudste zoon. Dus je denkt, nou. Dat is ook wel erg makkelijk hoe dat allemaal. Weet je, dan zijn we een tijd aan het werken in de arbeid, aan het arbeiden in de wijngaard van de Heer. Dan voelen we wel eens momenten onze oudste zoon. Terwijl we alles tot onze beschikking hadden. Maar het doel uiteindelijk is dat de Heer wil dat wij het vaderhart uitdragen. Net als wat Jezus. Jezus deed wat de Vader deed. En dat wij vaders zijn. Dat wij vol van de liefde van God naar buiten rennen en mensen in de armen springen. Hoe smerig en vuil ze ook van de zonde zijn. Zonder veroordeling en dat we ze lief hebben. En dat we ze mogen brengen bij Christus. Dat is wat de Heer wil. En in Filippenzen 1 vers 6. En dat is onze het volbrachte werk. Dat God die dit werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. We zijn ons soms pijnlijk bewust van hoe moeizaam en traag ons groeiproces gaat. Maar de Heere God ziet ons al als volmaakt. En we gaan even met elkaar lezen Hebreeën 10 vers 14. In Hebreeën 10 vers 14, waar het gaat over de eeuwige hoge priester, de blijvende, die eenmalig. Daar staat in vers 14, door deze ene offergave, dat is het offer van Christus, door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Voor eens en voor altijd. En Filippenzen 3 vers 20 is, hoe ziet de Heer ons? Als hemelburgers. En dat is precies ook wat René zondag zei. Van hier beneden is het niet. Hier beneden is het niet. Dus we zijn kinderen van God. We zijn hemelburgers. Voor eens en voor altijd heeft de Heer het offer gebracht. We mogen de geest ontvangen in ons leven. En we mogen groeien om het vaderhart te gaan spiegelen. Dus in plaats van ons spiegelen aan de wet, spiegelen we ons aan de Heer. En wat gebeurt er? En dat is net als bij Mozes. Als je dicht bij de Heer bent, ga je licht geven. Dan ga je de Heer spiegelen. Zelfs zo dat mensen, zo, die Mozes, doe eens even een doekje erom. Hè, dat is, maar ga je spiegelen aan de wet, dan gaat er bij jou een doek om. Dat je het gewoon niet meer ziet. Dus dat is wat Paulus er eigenlijk erin aan het pompen is. Overgave moet bij de Heer zijn. Hij zal het doen. En daar hebben we een paar geweldige beloften voor. Even kijken tot hoever ik door moet klikken. Ja. En die staan in de versen 1 tot 8. In ons christen zijn, in ons leven, in deze maatschappij, in deze stad, is de zekerheid wat vers 1 zegt, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En dan moeten we nooit afzwakken. En dan denk je, ja, geen veroordeling, hoe snel doen we dat? Hoe snel betrap ik me er niet op, of het nou op mijn werk is, of waar dan ook, hoe snel je ergens een oordeel over velt. We zijn vaak zo rap van ton, in ieder geval ik wel, dat voordat je de ergernis hebt, heb je alweer een oordeel geveld. Terwijl wij in een staat van liefde zijn, bemind door de Vader. En als we gaan leren om op de Vader te zien, het is genadetijd. Nu is het genadetijd. Er komt een oordeel, absoluut. Deze heilige en rechtvaardige Heer, Jezus Christus, zal ooit op zijn troon zitten en zal die oordeel spreken. Maar het is nu nog genadetijd. Het is Gods liefde die er maakt dat hij het oordeel opschort. En voor ons is dat, dat we mogen weten, in de ontspannenheid geen veroordeling. En mocht je daar nog aan twijfelen, ga een paar lessen terug. Daar hebben we geschreven over het oordeelstroom. Dat jij en ik als kind van God verschijnen voor Jezus, voor zijn troon, in de mate waarin hij zal belonen. En natuurlijk zijn er elementen in ons leven die verbranden. Maar ook dat is genade. Je hoeft er niet de hele eeuwigheid mee rond te zeulen. Tweede punt is, de wet van de geest heeft je vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Nou, en we hebben denk ik al wel ontdekt hoe hardnekkig die wet is. En hoe snel als we met de wet aan het flirten zijn, noem ik het maar even, hoe snel ook weer de dood je leven intreedt. Want dan komt de veroordeling. Spiegel je aan de wet, komt onmiddellijk de veroordeling. Maar ja, dat is lekker. En dan voel je al van, ja, ik ben daarin tekort geschoten, ik ben daarin tekort geschoten. En dan kom je weer in de spiraal naar beneden. In de zelfveroordeling, de veroordeling, de boze geef je ruimte om aan te klagen. Terwijl je vrij bent. Terwijl je vrij bent. Ik heb het al meer gezegd, het beeld van de slavernij. Dat toen de verklaring was getekend, waren natuurlijk heel veel analfabeten slaven die niet eens wisten dat het op papier stond. Die gedroegen zich nog als slaven. Terwijl ze al lang vrij waren. Ze wisten het niet. Ze leefden als slaven. We lezen ook dat we, hebben we daarnet ook gelezen, dat wij ons niet langer hoeven te laten leiden door onze eigen wil. We zijn daarin vrij. Echt vrij. Door de dood van Christus, die in het vlees gekomen is, is de zondemacht veroordeeld. Vers 3. Opdat de eis van de wet in ons vervuld wordt, wanneer we leven door de geest in plaats van door het vlees. Ik kom dadelijk apart terug even op dat vers 4. De eis van de wet wordt vervuld, dat is een belofte. Als we door de geest leven, ontvangen we het denken of de gezindheid of de gerichtheid van de geest. Maar als we naar het vlees blijven leven, houden we het zondige denken van onze vleeselijke natuur. Dat is vers 5. Dat zijn gewoon die tegenstellingen. Waarin Paulus gewoon heel nuchter zet. Als je met de Heilige Geest gaat optrekken, dan komt zijn gezindheid, kruipt als het ware in je. In je denken, in je doen. Dat is ook wat het woord doet. Het woord is zo krachtig, het woord van God. Het woord bracht leven, het heeft de schepping voortgebracht. Dat vreet zich door je denken heen, dat gaat zich daar nestelen. En dat gaat vrucht dragen. Want dat zijn Gods woorden en het is zijn belofte. Als we met de geest omgaan, word je door de geest besmet. En zoals Paulus al eerder zei, op het moment dat je met de wet omgaat, dan is je zondige natuur een katalysator, die wet. En die gaat juist meer zondigen. En wat Paulus wil, is dat je met de geest gaat leven, krijg je vliegenwiel naar boven, dan ga je steeds meer naar de Heer toe. Het denken, de wil van ons vlees brengt de dood, maar het denken van de geest brengt leven en vrede. En dat is gewoon waar. Op het moment dat je je in geloof hecht aan het woord van God en de geest in je leven toelaat, dan komt daar vrede. Ongeacht de omstandigheden. En natuurlijk heb je je strijd, heb je je verdriet, maar dan is er iets bovennatuurlijks dat de Heer je zijn vrede kan geven. En dat is vrede, soms gewoon met tranen, maar wel dat het goed is. Dat is vrede ook met strijd. We hebben natuurlijk de groeigroep centraal gehad met Willem de Vink. En dan merk je al het spanningsveld, hoe moeilijk dat is als je het lijden van Job en dat het uiteindelijk helemaal weer goed gaat komen. Maar we snappen natuurlijk allemaal dat het leuk dat als Job 7 kinderen verliest en dat hij later weer 7 terugkrijgt, dan had hij de 14. Maar 7 zijn de dood. Nou, en iedereen weet dat als je een kind verliest, het is fijn als ze later nog een kind, maar die ene vergeet je nooit. Dat verdriet, dat blijft. En je vindt wel vreugde dat een kind bij de Heer is, maar het is er. En wat wij als kinderen van God hebben, is dat we ook op de Vader lijken. En ook dat ook de Vader over Jeruzalem weende. Dat hij, ach, Jeruzalem, ik heb jullie willen vergaderen als kuikjes onder mijn vleugels. Dus er is wel een mate ook van verdriet en lijden in ons leven. Dat gaan we in de volgende les gaan we het daarover hebben. Maar wel binnen het spanningsveld van de vrede en de vreugde van God. Want, nou ja, ik van de week dan praat je even met een collega, mag je luisterend oor zijn. Dan hoor je dat een man alvleesklierkanker heeft en een strijd in het gezin, 2, 3 kinderen hebt. Poeh, ga ik niet rustig naar bed. Daartoe zijn we ook opgeroepen, om met elkaar het verdriet te delen, maar ook de vreugde. Want het is tenslotte een gebroken wereld. Dus nare dingen kunnen ons overvallen, maar waar we volgende week ook waarschijnlijk de volgende keer bij aankomen, Romeinen 8, vers 28, dat voor Gods kinderen, als het aan God ligt, laat hij het meewerken ten goede. En dat kan God alleen maar. Wij zien soms geen uitweg, maar als we het aan de Heer geven, dan weet hij op een wonderbaarlijke manier toch weer elementen bij elkaar te brengen, of mensen, waardoor rouwklacht kan omslaan tot vreugdedans. Het denken, de wil van ons vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan het ook niet, zodat ons vlees ons nooit kan behagen. Staat onder belofte van God. Ik vind dat wel een belofte. Wat je ook doet, doet het niet in het vlees. Want ik beloof je één ding, dat wordt hem niet. Do not try this at home, het wordt hem echt niet. We gaan even een paar dingen daarin invullen. De belofte van God, dan zijn er principes die werken en onze verantwoordelijkheid. Kijk, als het natuurlijk allemaal genade, 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 dan merk je al wel van, in de ene prediking is het van, ja, maar gehoorzaamheid. En dat klinkt dan alweer vaak als van voorwaardelijk. Maar gehoorzaamheid is het verlangen wat de geest wil geven. Hè. Ik heb het vorige keer over gehad, overgave. Dat is de hoogste gehoorzaamheid die je kan doen. Je zegt, Heer, hier ben ik. En wilt u uw werk in mij doen. Geen misbruik van onze vrijheid, maar juist in diensten van God stellen. Dat is natuurlijk een principe. Dat is natuurlijk het hele spanningsveld als je zegt, je bent wet van de vrij. Je bent vrij van de wet. Dat mensen daarin, dat Rome, dat goddeloze Rome waarvan alles maar gedaan werd. Dat je dan denkt, van, ja, wacht even, Paulus, vrijbrief. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Dat moeten wij helemaal niet willen. Wij zien Jezus. En als we naar Jezus kijken, dan zien we een liefde. Een opofferende liefde die alles gaf. Hij heeft zijn heerlijkheid bij de Vader heeft hij achtergelaten. Omwille van jou en mij. Een nietig mens. En dat liet hij achter zich. En wat doet de Heilige Geest? Wat doet liefde? Liefde drijft de angst uit. En de liefde trekt ons naar de Vader. Het is helemaal niet. Op het moment dat je gezindheid, je denken is, oh, ben ik vrij van de wet? Dan gaan we er nog eens even lekker tegenaan en we pakken er nog eens 1 of 2. Ja, dan heb je de genade totaal niet begrepen. Dan heb je het offer van Christus niet begrepen. Het zou niet in je op moeten komen. En natuurlijk kan je wel de strijd hebben, daar zullen we het dadelijk ook over hebben in je denken. Maar uiteindelijk is er onze verantwoordelijkheid, misbruik geeft niet toe aan dat vlees, maar vlucht in de geest. Als je de strijd voelt, als je wapenrusting, zoek het bij de Heer. En de boze zal van je vlieden. We kiezen ervoor om Jezus te volgen in de kracht van de Heilige Geest. Dat is een keuze. Liefde is een wilsbesluit. Dat is om iemand lief te hebben, dat begint met een wilsbesluit. De barmhartige Samaritaan, om goed te doen, is een wilsbesluit. En wat doet de Heilige Geest? Die doet het willen en het werken in ons. Dus als we ons richten naar de Heilige Geest, naar de Heer, zeg: Heer, ik heb eigenlijk helemaal geen compassie voor andere mensen. Vader, ik heb dat niet. En als ik uw woord lees en ik zie hoe u begaan bent, Heer, geef me dan iets van die liefde van u. Dan gaat de Heer dat. Dan mag je in groeien. En dan is het een wilsbesluit. Dat is dat je het onheil ziet van een andere treft. En dan is het, ja, daar ga ik wat in plaats van. Hè, dat is een wettelijke, ja, oh, wacht eens even. Wie is nou mijn naaste? Ja, hoor eens, ik heb maar zoveel uur in een dag. Ik kan het niet aan iedereen. Dus ik wil het even helder hebben. Wie pikt dit op? Kunnen we er een projectje van maken of iets? Maar ja, zo werkt het niet. Compassie van God komt vanuit je hart. Je ziet het en God brengt je in beweging. God maakt dat je die ander gaat zien. En leven in het vlees maakt altijd dat we op onszelf gericht zijn. En dat heeft heel veel nare trekjes. Dat kan een valse bescheidenheid zijn. Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Alsof de hele wereld om jou draait. Snap je? Het heeft heel veel kanten. Heeft dat ikje gevonden om uiteindelijk altijd zichzelf centraal te stellen. En het wonderlijke wat gebeurt als de Heilige Geest in je leven komt en mag gaan werken en de ruimte krijgt, is dat je oog voor die ander krijgt. Ik vind het heel wonderlijk dat zelfs kinderen van God die lijden en verdriet hebben, dat als je aan hun bed komt, dat ze eerst vragen: hoe is het met je? Is het je opgevallen? Ik vind dat echt altijd zo wonderlijk van kinderen van God die een intieme omgang met de Heer hebben, dat als ze zelf narigheid hebben, dat ze nog als eerste denken: hoe gaat het met je? Ik vind dat altijd, geweldig. Paulus spoort ons aan om te gaan leven door de kracht van de Heilige Geest. Ik heb wat tekst opgeschreven uit de Efeze voor thuis. Word vernieuwd in je denken. Dat is een hele belangrijke. Wilke van der Kamp heeft daar een heel mooi kaartje van. Naar aanleiding van een psalm. Waarin een Engelse vertaling zegt: zoals een mens denkt, zo is hij. En we hebben dat ook uit Romeinen 1 gezien. Hè, het verwijt wat de Heer naar de volken geeft. Ze hebben in hun denken zijn ze de verkeerde kant op gegaan. En Wilkin heeft dat zo keurig opgeschreven als: let op je gedachten, want je gedachten worden woorden. Je woorden worden weer daden en je daden worden je gewoontes. En dat is nou precies hoe het gaat. Dat is wat de Heer ook continu spiegelde naar de mensen rondom hem. Ja, de boze doet het allemaal wel in het geniep, in het verborgen. En Jezus sprak het wel eens uit. En er zijn mensen onder jullie die denken nu. En dan voelden de fariseeën zich soms betrapt. Maar dat is wat de boze doet. Altijd in het geheim. De plannetjes. Dat je dingetjes ziet en dat je er excuses voor gaat vinden. En uiteindelijk spreek je het eens uit. Je verlangens. En uiteindelijk als je niet oppast, worden dat ook je daden. En voor je het erg hebt, is het een levenspatroon. En ontstaat de verslaving. Want er is maar één gat in ons hart wat opgevuld kan worden. Kan alleen door de liefde van God. Iedere andere opvulling zal uiteindelijk allerlei vormen van slavernij brengen. Omdat de vader van de leugen nu eenmaal een slavendrijver is. We kunnen verslaafd zijn aan zelfbevestiging. Dat is een van de grootste vormen. Zeg me dat ik het goed doe. Continu dat soort signalen. Mag ik er zijn? Dat komt omdat we een gebroken wereld een wereld van veroordelingen is. Willem heeft er ook eens heel krachtig over gepreekt. Dat is eigenlijk de verborgen signalen dat we continu uitzenden. Mag ik er zijn? Ja, je mag er zijn. Dat is het eerste wat de Heilige Geest doet. Hè? De Heilige Geest overtuigt je niet van zonde. De Heilige Geest brengt je dichter bij Jezus. Het eerste wat hij zegt: jij bent een kind van God. Deze, voor eens en voor altijd. Een kind van God. En sterker nog, je mag dat voorhangsel voorbij wat we zondag gezien hebben. En je mag naar de Heer gaan en zeggen: papi. Het Hebreeuws Abba betekent papa, papi. Intiemer kan het bijna niet. En op een of andere manier is er in het kerkelijke leven is er toch altijd weer God met een hoofdletter gekomen. De heilige, de afstandelijke. Hij die van bovenaf, het alziend oog, ons waakt en beoordeelt en toeziet en voor wie we zullen verschijnen. Terwijl Paulus, lees de brieven maar na, de gelovigen aanspoort om te gaan leven in de geest. Waarom? Opdat als de dag komt, hij trots op jullie kunnen zijn en jullie op mij, om bij de Heer en ontvangen we de kroon. En dat is waar we vernieuwd moeten worden in ons denken. En dat is echt niet makkelijk. Dat is echt een groeiproces om het woord van God, om daar geloof aan te hechten, om daarover na te denken. Pak soms gewoon zo'n vers. Hey, ik ben kind van God. Wauw, ik ben een kind van God. Ik ben geliefd, ik ben bemind, ik mag er zijn. Het is goed. Hij heeft eens en voor altijd. Ik ben zijn kind. Mercy. Wauw, ik die het niet verdiend heb, ben nu zijn kind. En dat spoort, en het principe dat we ons moeten denken, dus moeten laten vernieuwen, dat het denken van de geest ons denken mag worden. Dat voed je door het woord. En natuurlijk zijn er de gaven van de geest, hè, dat je een woord krijgt of een beeld. We hebben het beoefend met elkaar, met doen wat Jezus deed. Dat is wat de geest gaat doen. En we hebben soms verbaasd gestaan hoe waar die woorden waren over elkaar. Ik weet ook nog wel met Harmen. En dan denken we, wauw, hoe is het mogelijk? En dat wil de Heer doen. Maar als er verkeerde gedachten komen, en dat is het principe, dat noemt de Bijbel het slechte van bolwerken. De boze, die heeft geen zeggenschap over jou en mij, een kind van God. Het is waar wat Willem zei. De boze heeft geen toegang meer bij de Heer om je net bij Job aan te klagen. Hij is uit de hemel gesodemieterd. Hij komt er echt niet meer in. Never, nooit meer. Voor eens en voor altijd is hij gevallen. Staat ook in Hebreeën dat Jezus wacht totdat die laatste smetselingen, die vijanden, onder zijn voetenbank ligt. En degene die nu bij de troon zijn, zijn de mensen, de heiligen die roepen, Heer, hoe lang nog? Blazen met dat ding. Laat het afgelopen zijn, die ellende. Heer, wacht nog even. Nog even. Er zijn er nog die ik wil. En dat is wat, wat wij moeten doen, is als de boze, die schiet gedachten op ons af. Door de media. En dat is zijn ingang. In je denken. Dus dat er een zonde opkomt. En weet je, we zijn vrij. Dus we hoeven, vroeger, voor het kruis, moesten we konden een tijdje weerstand bieden, maar dan moest je toegeven. En dan baalde je weer dat je gezondigd had. Als kind van God hoeft dat niet meer. Want je hoeft geen waarde meer te hechten aan die woorden. En daarom zegt de Bijbel, pak dat woord. En spreek het uit, want het komt in het verborgen bij je binnen. Als je ligt te slapen, weet ik veel, doe het licht aan. Zeg, Heer, halleluja, ik ben een kind van God. Voor eens en voor altijd. Heer, ik wil deze gedachten, ik maak ze krijgsgevangenen en ik geef ze aan Christus. Weet je wat er dan gebeurt? Het gaat weg. De boze heeft geen zeggenschap over jou en mij. Slechte die handel. Beet pakken en het in het licht brengen. En weet je, als ze bij het licht komen, al kom je met een miljoen kilo duisternis, doet het lichtknopje aan en het is weg. Duisternis heeft geen plek bij licht. En God is licht, zegt 1 Johannes. Ja, en Paulus, die ramt het erin, hè. Geen veroordeling meer. Het is zo waar, want Jezus merkte op, hij keek naar het volk en hij zag een volk die vermoeid en belast was en gebukt gingen onder de 683 of 613 geboden die er op hun gelegd waren. Van de 10 is de boze het geluk om het getal te vermeerderen naar 600 zoveel. Waarbij de kameel doorgeslikt werd en de mug uitgezift of zo. Zoiets was het. Ik weet hem even niet meer. Bijna, hè? Ja. Maar Jezus zag het en het volk was gewoon moe. Wist het gewoon niet meer. Maar wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En laten hun leven niet langer beheersen door hun eigen wil, maar door de geest. Je eigen wil, dat is niet, hè, dat staat, we lazen in vers, als je laat, vers 13. Als je door je eigen wil laat leiden, dan zul je zeker sterven. Dat is niet dat je je geloof kan kwijtraken. Het is gewoon de gesprekstechniek die Paulus hanteert om te zeggen van ja, kijk, om die dingen zwart-wit tegenover elkaar te zetten. Kijk, als jij ervoor kiest, hè, als je laat leven door je eigen wil, dan gaat het toch gewoon niet worden. Dat brengt gewoon de dood voort. En daarom is vers 9 het belangrijkste vers. En in de Statenvertaling zegt hij dus, want jullie doe niet je eigen wil, want je leeft niet zo, want je laat je leiden door de geest. Je hebt de geest ontvangen. Dus het wil eigenlijk soort zeggen van, als je laat leiden door je eigen wil, dan ben je niet eens een kind van God. Dat is eigenlijk wat er staat, want dan staat het eindpunt al vast. Maar vers 9 zegt, maar jullie laat je niet leiden, want je leeft door de geest. Alleen, hij brengt het gewoon heel scherp naar voren. Nou even de Hebreeën 10 vers 14 voorgoed tot volmaaktheid gebracht. En het is het vaderhart van God die gewoon die volmaaktheid tot uiting wil laten komen in deze gebroken wereld. Om net als de vader, als de landman te kunnen zeggen, God is goed. 11:55, God is goed. Laten we ook nooit bezorgd, krampachtig zijn, want heiliging is ook vaak een middel geweest van, ja, die zegt wel dat hij Jezus in zijn leven. Maar ik zie geen vruchten. Het wordt, er is verschil tussen behoud en Jezus mogen spiegelen in het leven. De man die naast Jezus aan het kruis hing, deed een beroep op mercy. Die kreeg mercy. Maar hij is aan grace nooit toegekomen. En geloof me, die man die is blij bij de Heer is, maar die staat wel beschaamd. Van, wow, was dat allemaal mogelijk geweest, Heer? Waar ik u eerder ontmoet had. Dat is wel jammer. En is de Heer die droogt de tranen dadelijk af. Daar hoef je niet de eeuwigheid mee rond te lopen. Maar wel het besef. Hè? Nu, zegt Paulus, zien wij nog in raadselen. Maar straks zullen we onszelf kennen zoals Hij ons nu kent. De Heer gaat dadelijk met ons leven door. Niet uit veroordeling, maar om te laten zien waar de Heer de ruimte had. We leren er wel van. Maar ook uit liefde om uiteindelijk te zeggen, van, nou, dit gedeelte zullen we maar verbranden. Daar gaan we niet mee rondlopen. Dat werd hem niet. Maar je bent wel mijn kind. En ja, en dat beschaamd is ook wel het moment van ja. Het moment dat je wel zegt, ja, dat had anders gekund. Maar het gaat wel allemaal in liefde. Het gaat wel in de relatie van een papi die met zijn kind het gesprek aangaat. In liefde. Leven door de geest geeft vrucht. In de Romeinen 8 vers 5 tot 10. Daar zet Paulus eigenlijk de zondige mens tegenover de wil van de Heilige Geest. En ik heb eventjes een opsomming gemaakt van wat de Heilige Geest eigenlijk in ons leven wil doen. Hij heiligt de gelovigen. Dat is dus eigenlijk wat Ria zei. Hij brengt ons steeds dichter bij Jezus. Het verlangen. En uiteindelijk dat zijn hartslag onze hartslag wordt. Dus dat wij steeds meer als vaders het vaderhart gaan spiegelen naar de gebroken wereld. Het Heilige Geest doodt de werken van het vlees. En dat is gewoon heel eenvoudig. Want als je met de dingen van de geest bezig bent, dan kom je niet eens aan het vlees toe. Het verandert de gelovigen naar het beeld van Christus. Daar zit hier de heiliging ook in. Het openbaart Christus aan de gelovigen. Dat is, we leren een intiemere omgang met de Heer. En met elkaar zullen de diepte, de grootte van wie God is, steeds meer. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik wandel nu ruim 20 jaar met de Heer. Maar ik kan me over het woord en ik kan me daar nog steeds over verbazen. Soms ik denk van, wauw, staat dat, hè? En Dat groeien, dat blijft doorgaan. De Heilige Geest leidt de gelovigen. Hij is ook de trooster. En hij brengt vrucht voort. En daar wil ik het even voor de pauze nog over hebben. De vrucht van de geest. Galaten 5, vers 22 tot 23. Maar de vrucht van de geest is liefde. En zoals een sinaasappel 9 partjes heeft, zou je de sinaasappel van de liefde kunnen zeggen, daar is vreugde. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dan staat erachter, er is geen wet die daar iets tegen heeft. In de vrucht van de geest vindt de wet niets waartegen zij zich zou kunnen keren. En Het punt is, de wet waarin Paulus het over heeft in vers 4, opdat wordt volbracht wat de wet van ons eist, dat is de wet van Christus. De wet van Christus is, dit is mijn gebod, dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. De krachtbron ligt bij Jezus. De liefde. En dan kan dat een beeld oproepen van ik ben aardig voor mensen. Maar de liefde, liefhebben, is met liefde van God, de Heilige Geest. Zoals de Vader en de Zoon elkaar innig liefhebben, zo wil die liefde, wil de Heilige Geest in ons bewerken. Dat is de drie-eenheid, dat is de wezen van God. Die liefdesband tussen de Vader en de Zoon mag ook in ons plaats gaan vinden. En dat kan alleen door de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat dan op een wonderbaarlijke manier aan het werk. Daar komt vrede, daar komt vreugde. Maar we moeten ons er wel naar uitstrekken. We moeten en dat begint dus met die overgave. Heer, hier ben ik. En op het moment dat wij soms met alle nood van alles gaan razen en er bij de Heer gaan brengen, op een gegeven moment houdt dat op. En dan gaat de Heer antwoorden. En dan komen zijn dingen aan bod. En dan gaat eigenlijk als vanzelf een gevolg van het met de Heer willen zijn en leven en het woord toepassen, gaat die vrucht gaat komen. En ik heb het al eens gezegd, als je kijkt, het heeft niet meer houdbaarheid dan een dag. Vreugde heb je niet voor een maand in je broekzak. Daar moet je iedere dag om vragen. En vrede. En er zijn momenten, we zijn allemaal door verschillende fases in het leven. Heb je de een meer nodig dan de ander ogenschijnlijk. Maar dat is wat de Heer in ons wil bewerken. En dan denk je, ja, de wet van Christus. Het klinkt allemaal zo, hè? De 10 geboden was heel praktisch van aard. De wet van Mozes, zou je kunnen zeggen, was een morele wet. En de wet van Christus is de vergeestelijking, de verdieping en de verrijking ervan. Ik heb eens 3 van die wetten van Mozes, geboden heb ik tegenover de wet van Christus vertaald. En dan krijg je dit. Mozes zegt, je zult niet doden. En dat betekent in de wet van Christus, je zult je broeder zo lief hebben, dat je bereid bent zelfs je leven voor hem te geven. In Johannes 3, vers 16. Je zult niet stelen, betekent in de wet van Christus, je zult je broeder zo lief hebben, dat je bereid bent al wat je bezit met hem te delen. Efeze 4, vers 28. Je zult niet echt breken, betekent in de wet van Christus, je zult je vrouw zo lief hebben, dat je bereid bent zelfs je leven voor haar te geven. Dat is Efeze 5, vers 25. Vooruitlopend, Romeinen 13, vers 8 tot 10 zegt, wees elkaar niet schuldig behalve de Christen. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is. Deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde betrokkent uw naaste, geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. Galaten 6 vers 2. Draagt elkaars lasten en zo zult u de wet van Christus vervullen. Leven door de geest is je aansluiten op de bron van leven en liefde. Dan ga je vrucht dragen en als vanzelf de wet van Christus vervullen. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En nou hoop ik dat we het kwartje pakken. Waarom het dus geen zin heeft om je te spiegelen aan die geboden. Die geboden zijn zelfs nog, is een schaduw, zegt Hebreeën. Het is een schaduw van wat nog echt gaat komen. En dat is dus een wet niet meer op stenen tafelen. Maar Jezus als kloppend hart in jouw leven, in jouw hart, een nieuw hart, waar David al om bad. En wat er gebeurt is dat, doordat je zelf zoveel liefde van de Heer ontvangt, je zo geliefd weet, dat die liefde uiteindelijk een uitweg door jouw leven gaat vinden, altijd naar die ander. En dan wordt het gewoon boven natuurlijk, want er is niemand die van zichzelf, nou ja, al geef je je leven voor een ander, maar je had de liefde niet, dan was je als een klinkende cymbaal of... Proeven we het verschil? Dit is de essentie. Dit is de essentie waar het om gaat. Waarom Paulus zo lang geschreven heeft om mensen uiteindelijk het principe uit te leggen. Sta je niet naar die wet, want dat wordt een afgod. Dan ga je je eigen ik activeren. maar richt je op Jezus door de geest. En je zal zien, liefde ontvang je, want God is een geven. En het enige wat wij doen is doorgeven. Alleen, je moet het fundament van genade dus wel ontdekt hebben dat jij geliefd bent. Want als jij weet dat het goed is tussen jou en papi, ja, dan word je trots over je vader. En dan denk je, ja, maar ja, wacht eens even. Maar zo'n vader hebben we en ik voel me geliefd. En natuurlijk, hij tuchtigt, dat hoort er helemaal bij, maar altijd in liefde. Correctie, kind, die kant op, doe dat nou niet. Geef dat nou krijgsgevangenen aan mij. Ik bedoel, de Heilige Geest gaat niet apathisch zitten wachten. Die wil dat allemaal wel stimuleren. Het willen en het werk. Maar wij mogen liefde gaan geven. En joh, dan sta je niet meer naar die 10 geboden. Want door de liefde vervul je. Het gaat zelfs nog veel dieper. Want de wet is altijd, ik steel niet. Dus je doet dingen niet, je laat dingen. Maar de wet van Christus is liefde. Je geeft, er wordt niet eens om gevraagd. Ja, heb je honger, joh? Hier heb je een boterham. Heb je dorst, hier heb je drinken. Heer, ik wist niet eens dat u, dat was u dat, met een kopje water. Dat is liefde, joh, je hebt het niet eens door dat je het om vervulling van, het gaat vanzelf. De Heer wil dat in je opwerken. Dat is liefde. Geboden, wetticisme, onthoudt een ander. Ja, maar ik steel tenminste niet van je. Ik heb ook niet in je vrouw gezeten. Ja, ik heb wel stiekem gedacht, maar dat zag je toch niet. Maar weet je, de ander zegt wat, mevrouw, ik moet mijn leven ervoor geven. Dat is liefde. Agape, de zelfopofferende liefde. En dan is het pauze. En is eigenlijk de wet van Christus een worsteling voor je? Of een herkenbare vrucht in de geest? Ik moet lief hebben of ontvang ik zijn liefde? Ik vond het een beetje even zoeken, maar ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Om daar met elkaar eens over te hebben. En ik denk als je dit pakt, dan is de strijd van die wet gestreden. Als je de liefde pakt, als je dat pakt. Daarom dat hameren van Paulus en misschien zelfs hier in de gemeente over het fundament van genade. Omdat als jij je geliefd en bemind door de Vader weet, dan zal je ook in staat zijn om te ontvangen. Als je kan ontvangen, kan je geven. Dat zijn principes. En dat is niet een wet, dat is een principe. Dat is gewoon van, en dat begint met de overgave. Je eigen ikje, die ligt in dat graf. Maar je bent opgestaan tot nieuw leven. Kind van God. En dat is denk ik goed om daar met elkaar van gedachten te hebben. Ben je een heel verhaal? Is het overgekomen? Zijn er vragen? Hans. Ja. En als je ja, dan gaat liefde geven vanzelf. Als je het moeten liefhebben is weer die wet, is kramp. En geloof me, dat is dat. Krampachtige, dat is waar de boze altijd zijn pijlen. En hij kan niet anders dan pijlen sturen. Brandende pijlen, vurige pijlen. Hij kruipt niet in je. Je bent niet bezeten. Dat gebeurt allemaal niet. Er zijn momenten moet je echt in het occultisme deuren ergens wagenwijd openzetten. Of je moet waarde hechten aan zijn woorden. Dan ga je dus dan ontsporen in je leven. Als je denkt van ja, wat ben ik nou voor een waardeloos figuur? Als dat in je leven gezegd is. Ik bedoel, als iemand die je lief heeft, die je zou moeten lief hebben, naar woord over je zegt, dan moet er heel wat ik hou van je overheen zijn om dat ongedaan te maken. Maar dat moet je bij de Heer brengen. Maar als we waarde gaan hechten aan de leugens van de boze, dan ga je leven in het vlees. Dan ga je spiegelen, dan voel je de veroordeling, dan kom je in de kramp, dan wordt het. Het is liefde ontvangen en geven. Stroom van levend water. En het is bewust dat ik al die dingen erbij pak, omdat ik graag het grote plaatje wil schetsen. Niet de Bijbelstudie over een zinnetje, maar dit is. Paulus had totaliteitsdenken. Hij heeft zich 3 jaar na zijn ontmoeting met Christus, 3 jaar teruggetrokken in Arabië. Om alleen maar na te denken wat dat betekende voor het hele Jood zijn. Hij was doorkneed in de schriften. Wat betekende dat? Zijn conclusie. Weg met die hele zooi. Ik heb Christus ontmoet. Ik houd van vuilnis. Nou, en de wet was goed en heilig. Maar hij hield van vuilnis. Had Jezus ontmoet. Liefde. Het gaat om de liefde. Dan gaan we met elkaar over. Aart heeft nog een vraag.
De kentekst.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dus zij zien de vertaling. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer? Omdat de geest van in u woont. Maar het betekent het vanuit het Grieks. Het, zou je het met omdat eigenlijk moeten vertalen? Omdat de geest van God in u woont. U bent niet in het vlees, maar in de geest, omdat de geest van God in u woont. En het althans is niet voorwaardelijk. Het is meer van als je dus geen kind van God bent, als de geest van God niet in je woont, dan leef je gewoon in het vlees. Dan doe je je eigen wil. Maar het kan niet zo zijn dat als de geest van God in jou wil komen, dan wil de geest het voor het zeggen krijgen. En daarom is er overgave. Daarom heeft Jezus zich suf gepredikt over, ik ben de wijnstok. Nou, een rank op zichzelf brengt geen vrucht voort. Al zijn koninkrijksdingen zijn eigenlijk alleen maar, Jan van Vliet zou zeggen, het is niet koninkrijk, het is koningschap. En in wezen is het in een zekere zin hetzelfde. Omdat het wil zeggen, het koninkrijk van God, is dat God het voor het zeggen krijgt. God wil op de troon zitten. En een kind van God in het koninkrijk van God zegt daarmee, God zit op de troon. Dus mijn eigen ik knielt voor Christus. Niet ik, maar Christus leeft in mij. En waar Paulus hier op doelt is, maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Indien de geest van God, maar het is niet. Maar het is toch vanuit de grondtekst is het de bevestiging dat Paulus tegen hen zegt, maar u bent een kind van God, want de geest van God woon je. Maar het zou niet zo zijn als de geest niet in je zou wonen. Maar het wil dus niet zeggen dat hij zegt dat ze de geest van God niet hebben. Zij, u bent niet in het vlees, maar in de geest. Dat is wat hij zegt. Dat is zijn statement. Hij gaat ervan uit, jij bent een kind van God. Jullie zijn tot geloof gekomen. Dat is, ik ga niet. Ja, en die heb je ontvangen als je tot geloof komt. Dus eigenlijk is het een rare statement om te zeggen, want dan ben je ook geen kind van God. Dan ben je dus niet eens een christen. Daar is dat hij later zegt, maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Snap je? Dat zijn niet zij, zijn lezers. Maar hij verduidelijkt het even. Het kan namelijk niet anders zijn. Je kan niet een kind van God zijn en niet de geest hebben. Omdat als je tot geloof komt, ontvang je de Heilige Geest, want dat is je bezegeling, dat is je erfdeel voor de opstanding. Alleen vanuit het wettische, kerkelijke denken is het altijd weer, hoe kan ik mijn geloof kwijtraken? Want ja, heb je geest wel ontvangen? En daarom begon ik met de heiligingsbewegingen. Dat is een beetje gevoeld van, ja, je hebt nu Jezus wel, maar er moet nog een moment komen. Want dan ben je niet. Nou, dat is maar de vraag. Daar valt nog wel over te discussiëren. Maar de NBV zegt, maar u leeft niet zo, punt. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u, punt. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Dus ik bedoel het hier met nadruk, dat het niet dat het zo kan zijn dat je hier kan zitten en denkt, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven, maar ik heb niet de Heilige Geest. Dat is dus een leugen, dat kan dus niet, zegt Paulus. Dat is onmogelijk. Kijk, je hebt in die beginperiode gehad dat mensen op de doop van Johannes kwamen en dat zij niet wisten van de Heilige Geest, omdat zij nog in de oude bedeling zaten. En toen ze hoorden van het volbrachte werk van Christus, toen kwam hetgene wat met Pinksteren, dat God in hun kwam wonen. Dus zij waren de overgangsfase van de oude bedeling naar de nieuwe. Maar goed, misschien heb ik het niet helder neergezet. Nee, maar dat komt. Jongens, dat komt. Het Grieks is een lastige taal. Die heeft woorden die wij in het Nederlands niet of nauwelijks hebben. En ook de leestekens die wij hebben. Het Grieks ratelt eigenlijk door. Dat is één doorlopende zin, zowat. Dus het is, als je dat helemaal moet uitpuzzelen. Dat is lastig. Maar dat is lastig. Maar ik zit je echt niet een rat voor ogen aan. Want als ik iets niet weet of twijfel, dan zeg ik dat. Want ik mag niks toevoegen of afdoen. Dus, en ik ben een groot voorstander van dat je vooral lekker vooral zelf leest. Daarvoor schrijven we ons suf hier. Ga het vooral na. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest je laat zien en overtuigt van je kindschap van God. En dat je niet bang hoeft te zijn dat je die kwijt kan raken. Amen. Nog andere vragen? Of voel je vrij hoor.